Hallo beste verkopers, ik ben Jan-Roel van Ree en in mijn podcast met sales trainers krijg je dubbele sales inspiratie. Vandaag zit ik samen met Ludovic Steurs van 2 Minutes en we bespreken vandaag de post-digitale sales. Dus ik zou zeggen, welkom bij deze fascinerende ontdekkingstocht en u krijgt veel verkoopinspiratie van ons. Ludovic, welkom.
Dankjewel Jan-Roel voor de uitnodiging.
Vertel eens, post-digitale sales, waarom is dat zo belangrijk en wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk?
Misschien eerst de definitie van post-digitale sales. Ja, veel mensen gaan zeggen, post-digitaal, is dat nu voorbij digitaal? Nee, helemaal niet. De klant vandaag is heel sterk geïnformeerd door onder andere internet, alle mogelijke bronnen van informatie en die verkoper heeft soms moeite om daarmee om te gaan.
Ik kan mij voorstellen dat klanten, vergeleken met vroeger, misschien gewoon wat meer beter of goed geïnformeerd zijn.
Inderdaad, zijn niet enkel beter geïnformeerd, maar ook veel eisend. Hun verwachtingen zijn stukken groter dan voordien.
Heb je daar een voorbeeld van bepaalde producten waar men dat meemaakt?
Als ik kijk naar een van mijn klanten, de pharma-omgeving, de mensen die bij de apothekers gaan verkopen, wel die mensen vandaag die weten echt niet goed meer wat ze moeten doen. Moeten ze nu die apotheker helpen om te verkopen? Moeten ze aan die apotheker verkopen? Moeten ze doen aan merchandising? Het is een beetje niet duidelijk voor hun. Het is niet duidelijk voor hun.
Vroeger was een rol heel duidelijk bepaald natuurlijk. Een vertegenwoordiger ging gewoon naar de apotheker toe. Die nam ze een boek en die begon het ene product na het andere te laten zien. En dat was het zo beter zeker.
Ja, en die kregen ook nog een heel duidelijke richtlijn mee. Die kreeg zo'n red line mee. Een rode draad. En dan moest hem volgen van A tot Z.
Heb je daar nog producten van? Ik weet dat je in automotive zit. Is dat daar ook zo?
Roel. Die mensen die stellen nog altijd 1000 vragen. Die klant die staat binnen en eigenlijk heeft hij zijn keuze al gemaakt. En dan moeten zij toch nog 1000 vragen stellen.
Is dat niet zo dikwijls? Een klant komt binnen, gaat naar een auto, doet de deur al open. Dat hij daar eigenlijk mee bedoelt van, dit wordt hem eigenlijk.
Roel, als vandaag iemand de deur open doet van een winkel. Die klant heeft zijn keuze gemaakt. Het enige wat we moeten doen is niet proberen te unsellen.
Vertel eens, unsellen.
Wel, heel vaak geven mensen advies om iets niet te kopen. Voorbeeld, ik ben zelf een motorrijder, je weet dat. Ik zie een nieuwe motorfiets en ik zeg, amai, die zou ik graag willen kopen. En als ik die verkoop, zeg mij, opgelet Ludovic, die heeft een ketting. Die heeft een ketting, geen kardan meer. Dan denk ik, dat klopt wel, dat is vuil, dat is onderuit. Ik heb hem dan toch maar niet gekocht.
Dus eigenlijk is het soms zo dat mensen het gewoon moeilijk maken om te kopen eigenlijk. Of aan de verkoper dat hij het gewoon moeilijker maakt.
Ja, inderdaad. Die klant is goed geïnformeerd, Jan-Roel, zoals je er juist gezegd hebt. Die vraagt maar één zaak. Help mij zo snel mogelijk.
Betekent dat ook, want ik hoor ook mensen zeggen, mensen zijn dikwijls ook al goed geïnformeerd over hun eigen wensen, behoeften en hoe dat ingevuld moet worden. Dat dat echt een compleet pakket is van goed geïnformeerd zijn.
Ja, inderdaad. En die mogelijkheden bestaan vandaag.
Goed, dus erg betekent het. Klanten gaan vandaag veel meer op internet. Die beginnen zich te informeren en dan komt de verkoper en die begint weer te vragen van, wat heb je allemaal
nodig? Bent u wel zeker dat u bij mij vandaag wil kopen?
Ik herinner me zo'n geval ook bij Telenet, waar dat iemand binnenbelt en die zegt, jongens, ik zou willen verhuizen. Ik ga naar een nieuwbouwwoning en ik zou ineens willen overstappen van provider en ik zou lid willen worden bij uw club. En die verkoper zegt, ben je wel zeker? Want je moet een gleuf laten graven, dat kost zoveel, je moet nog een aansluitingskost. En die begint het zo moeilijk te maken dat die klant eigenlijk niet veel zin meer heeft. Is dat ook een vorm van uitstelling?
Ja, inderdaad. En het gekke van het verhaal, Jan-Roel, is dat die verkoper vandaag toch veel macht kan hebben. Voorbeeld. De klant is goed geïnformeerd. Denken we. Eigenlijk heeft hij veel informatie. Maar als je vandaag een wagen gaat kopen, ga je een diesel kopen? Ga je benzine kopen? Ga je hybride kopen? Elektrisch rijden? En daar is die rol van die verkoper nog altijd zo belangrijk.
Maar het heeft te maken eerder met mensen in de juiste richting leiden. En dan moet je toch weer gaan leiden. In plaats van te vragen, oké, wat zijn uw wensen, uw behoeften? Mensen weten niet of ze een diesel willen of een elektrische of een hybride.
Klopt. En op hele korte termijn, met 3-4 vragen, weet je perfect dat die klant elektrisch mobiel is, ja of nee.
Een andere vraag is, post-digitaal betekent ook, klanten komen binnen met veel eisen, want ze hebben heel veel vergeleken op het internet. Ze komen binnen met, ik ken de prijzen. Zie je ook dat verkopers het daar moeilijk mee hebben?
Inderdaad, want ze vergeten één zaak. Roel. Een klant als die beslist, dat is puur emotie. En die emotie komt van wie? Van die verkoper.
Ik kan me voorstellen dat dat bij consumenten zo is. Zou dat ook bij zakelijke verkopers zijn dat emotie een rol speelt?
Ja, B2B, ja, rol is inderdaad hetzelfde. Mm-hmm. Ja, het blijft toch altijd een zaak van mensen. Ja. En het feit is van, als je origineel bent, als je anders bent, als je creatief bent, dan ga je het verschil maken in dat post-digitale sales-verhaal.
Maar betekent dat eigenlijk dan dat verkopers op een andere manier moeten gerecruiteerd worden straks? Dat je eigenlijk meer mensen neemt die contact kunnen maken met andere mensen dan mensen die veel productinformatie kunnen opslaan? Of moeten ze beide kunnen?
Ze moeten eigenlijk beide kunnen, Jeroen. Maar het gekke van het verhaal is, als we vandaag kijken naar de recrutering van sales, is dat heel vaak gebaseerd op het verleden, niet op morgen. We zijn nog altijd bezig te recruteren zoals in de jaren 60. Vandaag, alle mensen hebben talenten. En elk talent kan gebruikt worden in de verkoop.
Ja. Misschien een paar talenten wat minder, bijvoorbeeld het boekhoudkundig talent zal waarschijnlijk iets minder aan bod komen. Maar je zei er juist iets over authenticiteit voordat we aan dit gesprek begonnen. Hoe zit dat?
Wel, als je echt bent, dan ziet de klant ook een echte persoon. Mm-hmm. Het is heel vervelend, moest opeens die verkoper zijn masker aftrekken.
Wat je nu zegt is wel essentieel, want ik merk ook, authentiek zijn wil zeggen van mens tot mens terug contact maken. En ik merk dat veel verkopers, die proberen de behoeften van de klant, en dan meestal de bedrijfsmatige behoeften als het over zakelijk verkoop gaat, proberen ze te verbinden aan hun product. En als je behoeften aan producten verbindt, dan is de mens uitgeschakeld. En goede verkopers verbinden eerst zichzelf aan de klant of de klant aan zichzelf en ervoor zorgen dat dat klikt. En sommigen doen dat door charme, anderen door humor, en nog anderen door de klant op te waarderen. Is dat ook jouw ervaring zo?
Eén keer dat die relatie er is in jouw dan is dat een goede stap vooruit. Ja. En die relatie begint gewoon met respect. Ja. Goedemorgen, welkom. Ja.
Dat is wel iets. Ik krijg soms verkopers die vragen, moet ik dan glimlachen terwijl ik me helemaal niet glimlachend voel op dat moment?
Ja, ik denk, Jeroen, dat het hetzelfde verhaal is. Hè. Ja. De man die niet glimlacht moet geen zaken doen. Hè. Dat is een oud Chinese gezegde, nog altijd van toepassing vandaag.
Ja, ja. Goed, laten we een keer even verder gaan met een selling. We hebben al een paar dingen gezegd over een selling. Maar is het niet zo dat een selling ook begint met de deal niet af te sluiten soms op het einde?
Inderdaad, en ook het niet geloof. Ja, Roel, het start ook. Eén, je zegt de relatie, hè, dat is heel belangrijk. Ja. Maar je moet dat enthousiast zijn voor dat product. Ja. Dat is belangrijk. En daar knellen het al een beetje soms. Hè. Ja. Ze geloven niet echt in hun eigen producten. Ja. Niet in de kwaliteiten van hun bedrijf. Ja. Ze voelen zich wat onzeker.
Ja, ja. Ja, het is een voorbeeld dat ik deze week nog heb gehad. Iemand wil een zaagmachine kopen. Zo'n vlakzaagmachine. En de verkoper zegt, goh, ik ben niet zeker dat het nu wel het juiste product is voor u. Dat is niet de juiste stap. Je kunt beter zeggen van, laten we op zoek gaan naar het juiste product voor u. Dat klinkt anders. Ja. Ik weet bijvoorbeeld, een vriendin van mij die heeft op internet, is die gaan zoeken naar een huis, want die wou verhuizen. Maar die zoekt totdat ze het ideale huis op internet heeft. En dan pas gaat ze een makelaar contacteren. Maar eigenlijk is die beslissing al genomen. Wat moet die makelaar dan nog doen?
Inderdaad, ik denk dat die makelaar op dat moment moet op zoek gaan naar die dame, haar behoeften en in functie daarvan toch een voorstel maken.
Ja, maar dat wil zeggen, eigenlijk moet hij gewoon het huis laten zien.
En gaan zoeken naar dat huis, wat hij kan linken aan de behoeften van die dame.
Ja. Ja, natuurlijk als je behoefte zegt, dat gaat niet over, ik heb 3 slaapkamers nodig, want dat heeft hij al beslist waarschijnlijk, die mevrouw.
Inderdaad,
hij heeft al gezien dat er 3 slaapkamers in zitten en hoeft niet nog eens aan te tonen dat die 3 er zijn.
Nee. En we moet ook niet starten met te zeggen, er zijn maar 2 slaapkamers. Dat is een selling.
Ja, want het kan zijn dat hij zegt, kijk, op dit moment zijn er maar 2 slaapkamers en er is nog een bureau. Dan had het misschien beter kunnen zeggen, er zijn 3 slaapkamers en is het opgelost.
Ja, en dat is juist de woorden weer gebruiken van de klant, wat ook voor veel mensen moeilijk is. Hè? Ja. Dat enthousiasme nog wat aanwakkeren.
Ja, ja. Nu zeg je wel iets interessants, hè, dat enthousiasme aanwakkeren. Is het niet zo dat mensen die dan al naar u komen, hun beslissing op internet digitaal al genomen hebben, en dat je alleen de liefde voor het product nog wat moet aanwakkeren? Of?
Ze zoeken gewoon bevestiging, Jeroen. Bevestiging van hun keuze. Ja. En als jij dat kan bevestigen, dan moet je zelfs geen deal afsluiten, dan is de deal al gemaakt.
Ja. Nu vind ik dit is sterk, wat je nu zegt. Ze zoeken de bevestiging van hun keuze. We kunnen nu de podcast al afronden. Ik denk dat we nu de essentie hebben gezegd. Dat is misschien wel waar het postdigitale tijdperk over gaat. Ze hebben hun keuze eigenlijk al gemaakt op het internet. En ze zoeken alleen een bevestiging. Ga ik dat bij u zelf eens kopen?
Ja. En het gekke van het verhaal is, Jeroen, die klant kan vandaag binnenkomen op 2 wijzen. Die kan binnenkomen fysisch of virtueel. Hij stuurt een mail.
Ja.
Er zijn twee manieren om binnen te komen in een nieuwe winkel. Mm-hmm. En als je dan die deur dicht doet, is het toch wel heel spijtig. Hè?
Ja, of nadat hij binnengekomen is, mocht hij hem dicht doen.
Ja, dat wel, ja.
Dat was de bedoeling.
Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus het feit van, en veel mensen vergeten dat, als hij daar staat, is er een reden.
Mm-hmm.
Ja. Anders koopt hij vandaag bij Amazon.
Ja, is waar. En ik denk dat mensen gewoon testen van, is het de moeite waard dat ik het echt hier koop? Want ik heb mijn keuze in mijn hoofd gemaakt en ik wil die keuze bevestigd zien, zoals je er juist heel terecht zegt. En hij test even, mag ik mijn keuze hier bevestigen als ik binnenkom? Ja.
En wat we niet mogen vergeten, Jaro, dat die klant een inspanning gedaan heeft.
Ja.
Die heeft een inspanning gedaan van zijn waag te nemen, openbaar vervoer te nemen, ter plaats te komen. En eigenlijk verwacht hij dan toch wel iets anders dan een klik op zijn scherm.
Tuurlijk, ja. En in zakelijke verkoop hetzelfde. Iemand heeft een bepaald idee of een project wat hij wil gaan doen. En die weet al, ik ga dit project doen. Natuurlijk, als je merkt als verkoper dat dat project pas binnen 6 jaar misschien ooit wordt uitgevoerd, moet je weggaan. Hè? Maar die heeft al beslist, ik ga dat project doen. Die heeft op internet al zijn keuzes gemaakt. Dat worden mijn 3 potentiële leveranciers. Het enige wat je nog bevestigt is dat bij u de juiste keuze is.
Ja.
Maar gaan zoeken, hoe zit dat project in elkaar, hoeft soms zelfs niet eens.
Nee, want die zal gaan kijken naar uw website.
Tuurlijk.
Die zal gaan kijken naar uw website, Jaroel.
Ja.
En als je dan mocht zitten, als je uitgenodigd wordt, dan zijn we in een gewoon salesproces.
Ja.
Ik zou zeggen, in het nieuwe salesproces.
Ja, natuurlijk. Want je hebt ook nog altijd een niet zo post-digitaal proces. Dat is gewoon mensen die koude prospectie doen en gewoon overal binnenvallen.
Ja.
Dat is nog een heel ander proces natuurlijk.
Ja, en het gekke van het verhaal is dat heel wat bedrijven blijven geloven in die cold calling.
Mm-hmm.
En ik denk vandaag dat die cold calling bij vele mensen toch geërgernis opwekt.
Ja. Laten we zeggen, er zijn een paar sectoren waar dat heel goed werkt. Gewoon omdat mensen in die sectoren, ik zeg maar iets, stel dat ik een drukkerij heb. En als ik dan ga wachten tot iemand een drukproject heeft, dan kan ik lang wachten soms. Want die mensen, mijn potentiële klanten, zitten alvast aan een drukkerij. Elk bedrijf heeft een drukkerij met wie die werkt.
Ja, klopt, Jaro.
En dan moet ik mij toch gaan voorstellen en proberen daar een stuk van de business te pakken.
Ja. En dat is weer hetzelfde, Jaro. U gaan voorstellen. Ja. Probeer bij die mensen op een originele wijze de interesse op te wekken.
Ja. Dat is inderdaad essentieel. Hè? En de meeste mensen weten niet hoe dat werkt. Die beginnen met te zeggen, ah, goedemorgen meneer Jans, ik ben van dit bedrijf en wij zijn gespecialiseerd in, ik zeg maar iets, industriële pompen. En die mensen zeggen, wauw, eindelijk industriële pompen. Ik bedoel, dat werkt niet. Ik ben een bedrijf aan het begeleiden en die zijn bezig met afslanken. Als ik zeg, je kunt bij ons 3 kilo afslanken, dan zeggen die mensen, goh, moet ik weer die inspanning gaan leveren. Als ik zeg, van, stel je voor wat je straks hebt, als je wat lichter van gewicht bent, wat je allemaal weer kunt.
Ja.
Ja, en
wat ik leuk vind, Jaroen, aan jouw aanpak, want we kennen elkaar toch al een hele tijd, is het feit van dat jij zo met woorden kunt spelen. Ik denk dat we dat beide een klein beetje hebben. Ja? Mm-hmm. En het feit dat die post-digitale sales, hè, daar waren we over bezig, die verkoper vandaag, die moet dat ook beheersen.
Ja.
Die moet ook die creativiteit hebben.
Ja, maar dat wil zeggen dat die een stuk beter moet opgeleid worden in van hoe breng ik het. Anderzijds ook de context opnieuw leren beheersen. Dat wil zeggen, die klant weet al veel over mij, over mijn product. Die weet over hoe ik te werk zal gaan. Bij wijze van spreken weet hij soms welke marge dat ik maak op een product. En daar moet ik van uitgaan en niet beginnen. Anderzijds, klanten kennen ook hun behoeften al heel goed. Want die vertrekken met hun behoeften goed te inventariseren intern. Die hebben geen consultant nodig daarvoor. Of die schakelen er een voor in. En vanuit die behoeften gaan zij al zoeken op digitale platformen van waar zitten de leveranciers hiervoor? Waar zitten de partners hiervoor?
Ja.
En al dat werk wat al gebeurd is, moet ik niet nog een keer doen met die klant.
Het begint met die relatie, dat enthousiasme en dat vertrouwen is ook belangrijk, Jaro.
Ja. Ja, en dat vertrouwen zit in de relatie toch? Hè?
Inderdaad, als ik kijk naar mijn mazoetleverancier, het is een heel dom product, mazoet. Hè.
Ja.
Daar kun je kopen, kun je de prijzen gaan vergelijken.
Ja.
En toch kies ik specifiek voor dat bedrijf.
Ja.
Waarom? Die man, die kent onze behoeften, die anticipeert, die zegt, hey, volgens mij moet ik nu komen, want het ligt goedkoop en je hebt nog dit.
Aha.
Fantastisch, hè? Hij denkt mee met de klant.
Ja, en dan heeft eigenlijk in die 2 zinnen die hem daar zegt, heeft hij nu geraakt in wat jij belangrijk vindt. Hij zegt, wauw, en meer hoeft dat niet te zijn. Hè?
Nee, en dan gaat het niet over die prijs.
Ja. Nee, sowieso niet. Allee, niet voor u tenminste. Hè?
Niet voor ons, als
welgestelde sales trainer.
Ja.
Nee, maar dat is zo. En die verkoper weet dat ook. Het gaat bij Ludovic niet over de prijs. en dan moet hem daar ook niet mee afkomen. Maar het kan zijn, bij iemand anders gaat het wel over de prijs en dan gaat hij een ander verhaal moeten brengen.
Klopt. En dat is een menselijk aspect, hè, ja, waar we mee gestart zijn dus straks.
Ja. Ja, en dan weer postdigitaal. Mensen gaan op zoek naar wat kost een olie vandaag. Is het tijd om in te kopen of niet? En hij moet dat, die klant net een stap voor zijn om te zeggen, jongens, het is tijd om olie te kopen. En misschien heeft die mens gisteren nog op het internet gezocht naar de olieprijs en zegt, wauw, hoe kan die weten dat ik gisteren gezocht heb?
Maar als je dan eens gaat kijken, hey, Arul, als je die man analyseert, ja, die is professioneel, die is humaan, die is goed geïnformeerd,
ja,
die is authentiek, ja,
ja, ja,
origineel.
Ja.
Ja. Wauw, die neemt het, hè.
Je noemt nu 5 dingen, hè. Was nu eigenlijk de essentiële voor u als je er een zou uithalen?
Voor mij, Arul, moet je kennen, dat is mijn kant, hè. Dat is mijn kant, origineel.
Ja.
Originaliteit.
Ja.
Ja.
Ja. Is dat niet ook een zware inspanning soms om origineel te zijn en te blijven? Allee, voor u niet, hè, maar ik bedoel voor een gemiddelde verkoper.
Ja, dat zou kunnen, Jan Roel, dat zou kunnen. Ja. En dat kunnen we ook niet trainen, laten we even eerlijk zijn.
Ja. Je kunt veel dingen niet trainen omdat er minder talent is, maar je kunt wel een stukje upgraden daarvan, toch?
Inderdaad. Maar de deur van verandering gaat langs binnenuit open.
Ja.
We hebben al beide toch heel vaak bezig geweest met mensen, dat je zegt van, ja, als ze niet willen veranderen,
ja,
alles verandert, hè.
Ja, maar dat wil toch ook zeggen, als we terug postdigitaal gaan kijken, dat eigenlijk al die salesprocessen van een eerste contact, een analysefase, een demofase, een offerte maken en dan de deal, dat er een heleboel stappen gewoon niet meer nodig zijn.
Absoluut. Ja? Absoluut. En het is toch gek dat die bedrijven er blijven aan vasthouden. Ja. Je moet absoluut demo rijden met een auto voor je hem koopt. Ja. Anders krijgt die verkoper slechte punten.
Ja. Dat is iets wat ik wel gemerkt heb in de autosector, dat er zo'n scenario bestaat en als je ervan afwijkt, dan krijg je een slechte punt en je krijgt straks je commissie of je bonus zelfs niet.
Je bonus niet meer. Inderdaad, ja. En daardoor gebeurt er toch heel wat fouten, hè?
Ja. Maar eigenlijk betekent dat in een verkoopproces van een auto, het komt binnen, ja, je bouwt een relatie, een stukje vertrouwen, dat is nog altijd zo, hè. Het menselijk aspect is belangrijk. Wat ze dan doen, is verplicht die een auto in 7 stappen bekijken of zoiets.
Ja.
Dan moet er een demo komen, dan moeten ze prijzen gaan bekijken in de computer, gaan ze het computerprogramma volgen en dan krijgen ze een offerte en dan maar hopen dat de verkoper ook denkt dat we een deal moet afsluiten. Ja. Als je dan nu eens inkort.
Ja. En als je gewoon start met een deal.
Goed, dames en heren, we zijn tot het tweede belangrijke punt gekomen. Ludovic, dank u. Daar gaat het toch over.
Inderdaad. Ja?
Bewijzen dat je dat waard bent, want die mens zoekt bevestiging. En op het moment dat ze een bevestiging heeft, de deal voorstellen.
Ja.
En nee, ik heb overlaatst nog, ik kom af en toe ook in automotive. We hebben dat samen al een keer besproken, denk ik zelfs. Maar als een klant binnenkomt, die gaat naar een auto toe, die doet die open en die is aan het kijken. En ik ga als verkoper naartoe, zeg ik, goedemorgen, mevrouw, meneer. En, wordt dit een nieuwe auto? Ik sluit de deal af bij de eerste stap, want ik weet, die mensen zijn binnengekomen die willen kopen. Die gaan naar die auto, dus dat hebben ze op internet al geconfigureerd in de alle waarschijnlijkheid. En ze hebben daar al gezegd, wauw, daar ben ik verliefd op geworden. En die zoeken alleen nog bevestiging.
De definitie van verkopen, ja Roel, volgens mij. Mm-hmm. Veel verkopers denken ver en kopen.
Aha.
In plaats van, laat die klant nu maar kopen. Dat kan nu en nu ver.
Sterk, ja, absoluut. En die ver moet weg, dat moet heel dichtbij liggen. En elke verkooptrainer die ik ontmoet, elke verkoper die ik ontmoet zegt, always be closing. Maar ze doen het niet.
Nee, gelukkig maar voor ons.
Ja, dat is zo. Maar ook gelukkig voor die goede verkoper. Die weet dat hij echt always moet be closing. In het postdigitale tijdperk nog meer. Want al die andere fases, hè, behalve de relatie opbouwen, al die fases heeft de koper alleen op zichzelf al doorgemaakt met het internet.
Ja. Wat ik ontdekt heb in Jaroel, is dat die goede verkopers van vroeger, dat dat ook heel goede verkopers zijn in het postdigitale.
Tuurlijk.
Periode.
Ja.
Want die hebben het gesnapt. Ja. Inderdaad al gesnapt voordien.
Ja. Eigenlijk is dat zo. Want uiteindelijk, een goede verkoper, die had dat vroeger ook niet nodig om een demo te geven. Ja, tenzij natuurlijk die klant die het echt zelf wil ondervinden. En je hebt altijd wel een paar autofreaks die toch willen kijken of de wegligging wel echt goed is en zo. Ja. Die hadden het vroeger al begrepen. En wat ze vroeger deden volgens mij, is we ontwerpen een verkoopproces met een kennismaking, analysefase, kwalificeren, demofase, offerte maken, onderhandelen. En dan moest in die volgorde ook gebeuren. Dat was meestal voor de minder sterke verkopers dat ze toch een houvast hadden.
Ja.
Want die goede verkoper, die deed dat in een compleet andere volgorde. Die liet stappen weg, die voegde stappen toe naar zijn eigen creativiteit. Misschien terugkomend op het creatieve. En die haalde dat vanzelf. Maar die structuur die toen geldig was om toch nog redelijk te verkopen, die structuur is weggevallen met het postdigitale tijdperk.
Inderdaad. Ja. En ik vind het gek dat nog veel mensen dat blijven opameren. Collega's van ons ook onder andere. Ja. Blijven hameren op vragen, vragen. Open, gesloten vragen. En vandaar die klant, die weet het hoor.
Tuurlijk. En een van die straffe dingen, ik heb dat overlaatst nog gemerkt, is verkopers, business to business, die komen binnen, goedemorgen en zo verder, ze kunnen goede relaties leggen. En dan is het, ik zal mijn bedrijf voorstellen. En dan beginnen ze op hun iPad of op een groter scherm. Wij doen dit, wij komen vandaar, we zijn met zoveel mensen, dit is onze toegevoegde waarde. Maar in postdigitale tijdperk, die klant heeft dat al lang op internet gezien. En punt B, begin niet over jezelf. Zet de klant centraal. Of dat is nog een ander punt. Want na twee slides die mensen het al beu, dan zegt hij, ik weet het al.
Misschien een tip voor die mensen die nog de gewoonte hebben van presentaties te doen bij hun klanten. Laat uw pc thuis. Laat hem thuis.
Ik ben sprakeloos. Maar het is, ja. Dat is het, hè, Ludovic. Laat uw pc thuis. Als je als mens daarnaar, dan zit een mens aan de andere kant en ga daar een keer zaken mee doen.
Ja. En toon hem nadien wat hij verwacht dat hij wil zien.
Ja, natuurlijk. Ludovic, dit was een bijzonder interessant gesprek. Eigenlijk wat ik vandaag geleerd heb, is mensen zoeken gewoon bevestiging bij u wat ze op het internet al gevonden hebben. Uit de behoeften die ze zelf al kennen. Ten tweede, dat verkoopproces dat vroeger zo vast stond, of dat nu in 7 stappen een autoverkoper is of in 7 stappen industriële pompen, dat proces valt gewoon weg. Namelijk, er blijven een paar dingen over die er altijd zullen zijn. Dat is dat menselijk contact dat je moet maken en op het einde de deal sluiten. En wat er tussenin komt, hè. Ja. Wordt op maat van wat die mens postdigitaal, wat die digitaal gevonden heeft. En dat is het eigenlijk.
Bedankt aan Roel voor jouw enthousiasme. Hè? Ja. Maar uiteindelijk, dat is ook die motor. Hè?
Ja.
Dat is ook die motor. Hè?
Ja, is zo. Ludovic, dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende gelegenheid.
Oké, dank je.
Dames en heren, Ludovic Steurs van 2 Minutes. En tot de volgende podcast.